Hosea 5. Hoort dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israëls, en neigt het oor, gij huis van de koning. Want u gaat het gericht aan, omdat gij een strik geworden zijt voor Mispa en een uitgespannen net op de Tabor. De afvalligen hebben een diepe valkuil gemaakt, terwijl ik door hen allen terzijde geschoven ben. Ik ken Ephraim en Israël is voor mij niet verborgen. Waarlijk, nu hebt gij, o Ephraim, ontucht bedreven en Israël heeft zich verontreinigd. Vers 8. Blaas de bazuin in Gibea en de trompet in Rama. Maakt alarm in Bet-Awen. Achter u, Benjamin, tot een woestenij zal Ephraim worden en ten dagen van het oordeel. Over de stammen van Israël maak ik bekend wat vastbesloten is. De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen. Op hen zal ik mijn verborgenheid uitgieten als water. Vers 14, want ik ben als een leeuw voor Ephraim en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. Totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, we willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Wat zal ik u aandoen, o Ephraim? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgenwolk en als een dauw die in de vroegte vergaat. Daarom heb ik er door de profeten op ingehouden. Heb ik hen gedood door de woorden van mijn mond. De oordelen over u waren een doorbrekend licht. Want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. In kennis van God en niet in brandoffers. Maar ze hebben als Adam het verbond overtreden. Daar hebben ze mij trouweloos bejegend. Gilead is een stad van misdadigers, vol bloedsporen. Gelijk een troep bandieten ligt een priesterschare op de loer. Ze moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk wandaden bedrijven zij. In het huis van Israël heb ik afschuwelijke dingen gezien. Daar is Ephraims ontucht. Israël heeft zich verontreinigd. En ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd wanneer ik in het lot van mijn volk een keer brengen zal. Tot zover. Hosea, de profeet die hele bijzondere dingen heeft gezien en ook heeft mogen zeggen. Een profetie over Israël, over 2 stammen en over 10 stammen. Over Juda en over Ephraim. Soms worden ze gezamenlijk genoemd, dan heet het Israël. Soms worden ze Ephraim en Juda genoemd, soms ook Ephraim en Benjamin genoemd. Het is een beetje verschillend, maar uit de taal kunt u echt opmaken waarover het gaat. Dus de 2 stammen en de 10 stammen die toen nog gezamenlijk in het land waren, weliswaar gescheiden, na Salomo, naar Rehabeam, is ook Jerobeam immers begonnen met het 10-stammenrijk. Die tijd. Maar het ging niet goed in die tijd. En daarom is dit een boodschap van herstel, van bemoediging, van de Heere keert terug. De Heere wil opnieuw zijn zegen gaan geven. Maar het is ook een boodschap van waarschuwing. Niet alleen voor Israël, ook voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dat zal blijken. Bedoeld voor gelovigen, bedoeld voor het volk van God. De boodschap van vanavond is ook bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Een beetje clichématig misschien, maar ik wil het opnieuw zeggen. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er leven uit God. Alleen door hem. Niet door een andere route. Niet door uw werk. Niet door uw trouw. Ook niet door een bepaalde club, een bepaalde kerk, een bepaalde richting. Nee, uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat hebt. Dat u daarin staat. Dat u daarin zekerheid hebt. En dat u die blijdschap van het kennen van de Heer Jezus nooit meer kwijtraakt. Want dat is alles. Dat verandert ook alles. Dat maakt alles anders. Totaal anders. Het is alsof je een volkomen nieuwe kijk krijgt op de dingen van de Heer en op de dingen van de toekomst. Maar ook op de dingen van Israël. De gemeente die vandaag bestaat uit gelovigen, uit mensen die de Heer Jezus kennen, wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Waarvan de Heer Jezus het hoofd is en wij de leden zijn. Een gemeente die ook wel de bruid van het lam genoemd wordt, ook wel het huis van God genoemd wordt, ook soms een kudde genoemd wordt van de grote herder, soms ook een koninkrijk genoemd wordt waarvan de Heer Jezus de Heere is. De gemeente die nu op aarde is, blijft niet hier. De gemeente nu op aarde wordt hier weggehaald, wordt opgenomen. Ik weet wel dat dat een soort stelling is, een beetje vooraf, misschien niet zo te vinden in de tekst van vanavond, maar het is wel een feit. De Heer Jezus zal die gemeente bij zich roepen. De Heer Jezus heeft voor de gemeente plaats bereid in het huis van de Vader. De gemeente zal ook niet een zegen krijgen hier op aarde uiteindelijk. Die gemeente hoort hier niet, is hier een vreemdeling en een bijwoner. Een soort asielzoeker zou je kunnen zeggen, zonder dat je zoekt naar asiel. Want je asiel is alsjeblieft in de hemel. Dus we zijn niet op zoek naar asiel, maar we zijn hier wel. We horen hier niet, we zijn hier wel. We zijn hier maar tijdelijk. Ik weet niet hoe lang, ik heb geen flauw benul. Iemand zei, heb je er al over gedacht wie het van je zou moeten overnemen als je er niet meer bent? Ik zeg, als ik er niet meer ben, is het de zaak van de Heer. Ik hoop dat we samen naar de Heer Jezus gaan. Ik verlang helemaal niet om te sterven. Ik hoop ook niet dat ik hoef te sterven. Ik hoop dat ik in het punt destijds verander. Dat zegt de Bijbel. De doden in Christus, ja, die zullen eerst opstaan en wij zullen veranderd worden. We gaan de Heer tegemoet. We kijken uit naar dat moment dat de Heer Jezus u en mij, gelovigen, bij zich roept. In het huis van de Vader brengt. En dan gaat zeggen, zie ik in de kinderen die gij mij gegeven hebt. Een citaat uit het Jesaja-boek. Een heel bijzonder citaat vind ik. Omdat het daarom een heel bijzonder overblijfsel gaat in het boek Jesaja. En die tekst is zo uniek. Dat unieke gezelschap. Dat kleine groepje relatief. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zo komen we bij de Vader. Hij zal zeggen, dank u Vader dat u ze mij gegeven hebt. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. U en ik bedoeld om in het huis van de Vader te zijn. Niet om in Sliedrecht te blijven. Niet in de PC Hoofdlaan. Ook niet in dit gebouw Rehoboam. Met alle respect voor de mooie dingen. De Heer heeft immers ruimte gemaakt. Maar de ruimte daar staat ver en ver boven de ruimte hier. We horen hier niet. Gelovigen, kijk uit naar de Heer Jezus. Zie uit naar hem. Verwacht hem. Hij kan elk ogenblik komen. Ik wil dat even kwijt. Omdat vanaf het moment dat de gemeente hier weggaat, opgenomen is, God de draad met Israël weer oppakt. En dat zal blijken vanavond. Ik hoop dat dat uit de verf komt. En ik hoop dat u geniet. Dat u blij wordt. Dat u de bemoediging van Hosea 5 en 6 krijgt. Zoals in de dagen van Hosea het helemaal niet goed ging, zo kun je daar de parallellen ook van zien vandaag. Ik voor mezelf, en dat heb ik al een keer eerder geventileerd, geloof dat Hosea denkt aan een hele speciale gebeurtenis in Juda. Hier staat in vers 2 dat ze een diepe valkuil gemaakt hebben, terwijl ik, vers 2 van hoofdstuk 5, terwijl ik door hen allen terzijde geschoven ben. Dat terzijde geschoven zijn van de Heere is concreet terug te vinden in de Bijbel. Ik zal het je voorlezen. Als u met mij wilt kijken even naar het tweede boek van de koningen, twee koningen. Dat is dezelfde tijd, de tijd waarin Hosea profeteert. Dus zijn tijd. Twee koningen 16, 2 Koningen 16. Daar zegt vers 10 dat koning Achas naar Damascus gaat, naar de koning van Assur. En dan midden in vers 10, toen hij het altaar dat te Damascus was gezien had, stond die koning Achas aan de priester Uria een tekening en een nauwkeurig gelijk het model van het altaar. En de priester Uria bouwde het altaar geheel volgens de opdracht van de koning. Achas vanuit Damascus maakte... Even kijken. Vanuit Damascus maakte de priester Uria het tegen dat de koning Achas uit Damascus zou terugkomen. Dus hij moest een beetje klaar zijn als die koning van zijn staatsbezoek weer terug zou zijn in Jeruzalem. En toen de koning uit Damascus teruggekomen was, vers 12, zag hij het altaar en de koning trad nader tot het altaar, besteeg het en ontstak zijn brandoffer en zijn spijsoffer, goot zijn plengoffer uit en springde op het altaar het bloed van zijn vredeoffers. Nu, let op. Maar het koperen altaar, dat is de tafel van de Heer in het Oude Testament, echt waar, dat heb ik niet bedacht, dat staat in de Bijbel. Maar het koperen brandofferaltaar, dat voor het aangezicht van de Heer stond, liet hij van de voorkant van het huis des Heeren, van de plaats tussen het nieuwe altaar en het huis, verplaatsen en zetten aan de noordzijde van dat altaar. De Heere is aan de kant geschoven. Letterlijk. Daar hebben we het. Daarover heeft Hosea het in hoofdstuk 5. Terwijl ik door hen allen aan de kant geschoven ben. Nou, dat gaat nog een poosje door. Die koning zegt, dat altaar moet wel blijven staan, want hij moet maar nog wel tot onderzoek dienen. Als u iets doorleest, ook in het tweede kroniekenboek, waar dus een parallel teksten staan, die over dezelfde geschiedenis en dezelfde tijd gaan, dan ziet u dat zelfs de ingang van het huis des Heren is verlegd. Dat was aan de oostzijde, en dat kwam aan de noordzijde te staan. En zelfs is... De kandelaar, de lampen zijn gedoofd en uiteindelijk is de tempel gesloten. Dat is een hele trieste gebeurtenis. En de Heere zegt dat hij door hen allen terzijde geschoven is. Wie deed dat? Nou, dat deed het volk niet in de eerste plaats. Daarom is die tekst ook belangrijk in vers 10. De vorsten van Juda zijn het. Die zijn als mensen die de grenzen verleggen. De vorsten. Koning Achas. Priesters. Die deden mee. Uria deed mee, de priester. En maakte dit altaar. En offerde op dat altaar. Het zijn de vorsten die de grenzen verleggen. Die tekst op zich kun je eruit nemen. En dan kun je zeggen, nou, dat kan ik echt gebruiken in huidige tijd. Daar kan ik een waarschuwende boodschap aan vastknopen. Dat is ook zo. Maar u hebt hem hier heel concreet. En hier wordt heel precies ingevuld wat hiermee bedoeld is. Hosea heeft geprofeteerd dat in die tijd de leiding van Israël, maar ook de leiding in Samaria, die waren geen draad beter, maar die hadden een eigen altaar. En Jerobeam stond bovenop dat altaar te offeren. En hij stelde uit alle lagen van de bevolking priesters aan. Deed ook precies wat hij zelf wilde. Al die dingen samen geven eigenlijk de achtergrond weer van dit bijzondere boek. Is dit zo vreemd voor ons? Nee. Het kruis van de Heer Jezus is van zijn plaats geschoven. Dat is er nog wel. Het mag ook wel blijven. Maar centraal staat iets wat we zelf gefabriekt hebben en wat we zelf belangrijk vinden, nog sterker. Centraal staat iets wat in de wereld appetijtelijk is, wat aangenaam is. Koning Achas zag in Damascus, in het Assyrische Rijk, een altaar en dat vond hij zo prachtig. En dat altaar heeft hij gewoon na laten maken. En het altaar van de Heere door hem zelf ingesteld. Door hem zelf, de tafel van hem genoemd. De tafel des Heere, dat wordt aan de kant geschoven. Zal ik het anders zeggen? Het kruis is er nog wel als symbool van vervlogen tijden. En je mag nog best geloven, geloof, hoop en liefde, weet je wel, een kruisje. Of in de kerk een kruis. Of thuis, of misschien wel aan een kettingje. Maar het is niet meer het centrale thema. Het kruis is niet meer centraal, het is aan de kant gezet. En dat is nu precies het probleem van vandaag. Dat was het probleem in Israël in die tijd. Daarom ging het helemaal mis. En de vorsten liepen voorop. De leiding liep voorop. Waar is de afwijking van vandaag begonnen? Schriftkritiek. Over zonde. En over verzoening. En over het offer. Waar is dat begonnen? Is dat onderaan begonnen? Nee, dat is bovenaan begonnen. Aan de universiteit. Daar waar les gegeven werd. Waar de vorsten gecreëerd zouden moeten worden. Daar is het begonnen. Het begint altijd aan de top. Nooit onderin. Nou, dat is een akelige felle. Daar moet je het aan mee doen. En je denkt misschien bij jezelf van hoe is het mogelijk dat we dit niet allemaal helder hebben. Dat we dit niet meer scherp hebben. Het is niet zo vreemd als we vandaag op moeten roepen van het kruis van de Heer Jezus en niets anders. Zo zei Paulus het nog. Niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar vandaag is het kruis weg. Het is heel gewoon dat je vandaag zegt, ja, nou ja, of je nu praat over hemel, zoals meneer Harry Mulisch dit gedaan heeft in zijn boek. Maar als hij dan begraven wordt, dan zegt de commentator, nou ja, hemel is er niet, dat weet toch iedereen, dat is gewoon. Praten over, en dan moet er nog een kruis bij, of een kruis moet op een kist staan, of er moet nog iets gezegd worden. Maar men gelooft het niet meer. Goed, dat is dan één voorbeeldje. En dat wordt uit en den treuren behandeld in alle kranten en tijdschriften, en dat is in het journaal terug te vinden. Op alle mogelijke manieren wordt daar aandacht aan besteed. Maar wie roept nog dat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven heeft gegeven tot een losprijs? Wie heeft het nog over het offer? Wie vertelt u nog dat hij de schitterende is, de heerlijke is, de Heer Jezus zelf, die het offer alle tijden is, het prachtige brandoffer is, waaraan niets mankeerde, aangenaam voor God, het schitterende spijsoffer is, waaraan niets mankeerde, aangenaam voor God, het vredeoffer is, waardoor jij vrede met God kunt krijgen, alleen door hem, maar bovendien het zondoffer en het schuldoffer is, dat buiten de lege plaats verbrand werd, omdat het eigenlijk te afschuwelijk was om op het altaar te komen. Op welk altaar? Dit altaar. Het is precies hetzelfde als vandaag zeggen, het kruis, nou ja, dat hebben we gehad. Dat schuiven we een beetje aan de kant, dan schuiven we de Heere aan de kant. U kunt 1000 keer zeggen, ja, het is maar een symbool. Maar ik heb al vaker geroepen, ik heb in mijn kamer een foto staan van mijn vader. Maar als ik dat symbool van hem, hij is lang overleden. Als ik dat wegmoffel in een la stop van, dat is voorbij. Dan is het meer dan iets wegstoppen. Dan is het een stukje minachting. Dat voelen we aan. Zeker als je daar ook nog iets overheen spuwt of zo. En dat gebeurt vandaag. Dan is het minachting, totale verachting. Het kruis van de Heer Jezus, broeder en zuster, zal centraal moeten staan. Opnieuw misschien. Misschien een beetje te fel van mij. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat de achtergrond is van Hosea 5 en Hosea 6. Het kruis van onze Heer Jezus. Want als u het kruis van de Heer Jezus niet helder hebt, heb u uw toekomst ook niet helder. Dat kan niet. Daar bent u nog steeds zelf bezig. En het is natuurlijk super aangenaam als mensen tegen u zeggen, nou, als u een beetje meehelpt in het Rode Kruis of aan vluchtelingenwerk, of in het milieu een betere auto neemt of zo. Weet je wel, daar krijg je bijna een kick van nou, ik ben wel zo goed bezig. Nou, maar u komt daardoor nooit en nooit in de hemel. Nooit. U komt alleen in de hemel als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha volbracht. Alleen maar door hem. Alleen door hem. Niemand anders. En ik ben door hen allen aan de kant geschoven, zegt de Heer. En het zijn de vorsten die de grenzen verleggen. En we weten dat. We weten dat. We krijgen andere vertalingen soms. We krijgen andere woordkeus. En alle dingen worden eruit gefilterd. En er blijft niets over dan een stukje kaf. En u weet al lang dat de zondeval in discussie is gekomen. Dat de eerste 11 hoofdstukken van onze Bijbel eruit gescheurd zijn. En dat het hele gebeuren van het paradijs weg is. We houden alleen nog iets over wat we zelf een beetje aangenaam vinden. En wat blijkt? Priesters Diezelfde priesters die dit altaar aan de kant schuiven, zegt hoofdstuk 6, die loeren aan de kant van de weg, zodat ze buit zullen vinden. Corruptie. Ze kopen je. Ze verkwanselen je. Ze gaan je ziel echt verhandelen. Beetje te fel? Dit is wel de taal van dit boek. De vorsten van Juda zijn als die de grenzen verleggen. En de Heere zegt, ik ben aan de kant geschoven. Maar de Heere zegt in vers 15 van hoofdstuk 5. Maar ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats. Ziet u, daarom staat dat er. Dat de Heere zegt, je kunt me wel aan de kant schuiven. En dat is ook gebeurd. Maar ik keer terug naar mijn plaats waar ik hoor. Daar zal ik staan. Dat is niet omdat Israël zo goed is, of omdat Israël zich in direct bekeert of zo, maar omdat de Heer zegt, moest luisteren, ik ga er naartoe. En als ik dat doe, dan zul je ze wat beleven. Dan zullen ze moeten erkennen dat ik de Heer ben. En dat ik het zo laat geworden dat het hun bang te moede is en ze zullen verlangen naar mij uitzien. Dat betekent dat de Heer zegt, je kunt mij 1000 keer aan de kant schuiven, maar ik keer terug naar mijn plaats. Wat is de plaats die de Heere had in de tempel? Dat is, zodra je binnenkwam, liep je padoes tegen het altaar aan. En ik weet niet hoe vaak verteld in verbinding met tabernakelstudies, dat het altaar levensgroot was. Dat was zo groot als een mens in die tijd, ongeveer. En dat schitterende altaar, daar kon je niet omheen. Daar mocht je, maar als je het aan de kant schuift, dan kun je dichterbij komen, dichter bij de Heere komen, zonder het altaar aan te raken of te zien. Stel dat je vandaag bedenkt dat je wel bij de Heere God in de hemel zou kunnen kijken. Zonder het altaar. Zonder de Heer Jezus. Zonder het offer. Je vergis je eerlijk. Dat kun je wel bedenken. En dat is al lang bedacht. Dat is al, ik weet niet in hoeveel plaatsen het geval. Waar het nooit meer gaat over het offer van de Heer Jezus. Nooit meer gaat over wat hij heeft gedaan aan het kruis. En ook niet meer gaat over wie hij eigenlijk is. Maar als je dat doet, dan vergis je je. En de Heer zegt, ik ga terug naar mijn plek, want dit is mijn route. En de Heere God heeft heel precies aangegeven waar dat altaar moest staan. Dat is niet aan de keus van Mozes geweest, of aan de keus van Salomo. Heel precies. En hij noemt dat zijn tafel, waar hij eet, waar hij zijn spijzen vindt. Waar hij wil dat we bij hem zijn. En het is niet zomaar, als de apostel Paulus in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de Korintiërs zegt, dat we het avondmaal mogen vieren aan de tafel van de Here. Dat is niet zomaar een uitdrukking, dat komt niet uit de lucht vallen, dat komt uit het Oude Testament. Dat is aan het altaar, daarbij het altaar waar het offer is, daar moet je zijn. Halverwege dat altaar zat een rooster in de tabernakel en op dat rooster lag het offer. Onder dat rooster lag het vuur. Ik weet niet of u ooit aan die maten gedacht hebt, aan die afmetingen. Maar de hoogte van dat rooster, dus halverwege dat altaar, precies op de helft, is dezelfde hoogte als de hoogte van het verzoendeksel. Begrijpt u het? De hoogte van de verzoening is de hoogte van het offer. En de hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening. Dus één lijn, dwars door het huis van God heen. Dus één niveau. Daar werd het bloed gesprenkeld. Dat is dezelfde hoogte. Is dat toeval? Nee, dat is geen toeval. Dat is besturing. En het mooie is bovendien dat er nog een voorwerp is in de tabernakel met dezelfde hoogte. Dat is de tafel met de toonbroden. Jij en ik liggen op diezelfde hoogte. Op de hoogte van het offer, op de hoogte van de verzoening worden wij aan God getoond. Daar word ik blij van. Dat is wat. Daar heb je wat aan. Heere, ik ben op uw niveau getild. Op het niveau van verzoening. Op het niveau van genade. Want het verzoendeksel heet in het Oude Testament nog genade troon. In het Nieuwe Testament trouwens ook. De troon van genade. Daar word je toch blij van? En als je mensen hoort die het altaar aan de kant schuiven, wat hebben ze dan nog? Ja, dan hebben ze iets van de goede dingen doen. In contact zijn met. Communicatie met alle mogelijke andere groeperingen. Goede dingen doen naar de buren toe. Ik weet het wel. Het is nuttig. Maar dat brengt je nooit en nooit in de hemel. Milieubewust handelen, uitzien naar. Het is een praatcultuur geworden en het gaat maar door en het is eindeloos. Maar niemand heeft dat nog over de Heer Jezus. De Heere zegt, en ik keer terug naar mijn plaats. Met andere woorden, ik zal laten zien wie ik ben en ik zal tonen dat dit de route is. Dat ik dit bedacht heb. Dat het niet alleen maar toevallig is in de dagen van Mozes of toevallig is in de dagen van Salomo toen de tempel gereed gemaakt werd. Dit is niet toevallig. Dit is mijn route, dit is mijn weg. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Dat is die weg, dat is die weg. En waar begint dat? Dat begint bij het altaar. Dat begint bij het kruis van Golgotha. En ik ben de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je denkt dat je hem aan de kant kunt schuiven en toch bij de Vader kunt komen, je gaat je gegarandeerd enorm vergissen. Van harte hoop ik dat dit overkomt. Dit is al een enorme les voor ons. Want ook vandaag kom je zo vaak tegen dat het altaar aan de kant geschoven wordt. En dat het denken aan de Heer Jezus en het bezig zijn met de Heer Jezus en het eerbied hebben voor en het danken van de Heer Jezus naar een zoveelste plan gaat. En dat ik en mij en wij en onze zegen, our prosperity, onze welvaart, ons goed gaan, dat in de plaats komt van, dat is het altaar verschuiven en daar iets anders voor in de plaats zetten. Dat gaat heel ver en het komt heel dichtbij waar u in uw gemeente misschien mee te maken hebt. De Heer zegt, ik ga terug naar mijn plaats. En ik zal het zo maken dat ze, als ze mij zien op die plaats, dat ze veranderen. Nu, ik zal u een voorbeeld geven uit de schrift, dat gaat nog gebeuren. Als de Heer Jezus terugkomt op Golgotha, ja, dan zullen ze ineens zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Ze zullen gaan vragen, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. De Heer Jezus openbaart zich. Het teken van de Zoon des Mensen zal zichtbaar zijn in de toekomst. Ze zullen hem zien uit de hemel komen. En ze zullen echt weeklagen en bitter leed dragen. Ze zullen zich op de borst slaan en zeggen, sorry Heer, dat hadden we nooit en nooit moeten doen. Alsjeblieft. Dat is dus Hosea 5 aan het eind. 6 begint met, komt, laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft verscheurd, zal ons helen, hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven en ten 3e dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Die profetie van Hosea 6 is heel uniek. Het is alsof Hosea zegt, 2 dagen. U weet dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar. U weet ook dat er een dag komt, die de dag van onze Heer Jezus, de dag des Heren genoemd wordt. En die dag duurt, schrikt u niet, 1000 jaar. Als in de Bijbel staat dat een dag 1000 jaar is, of 1000 jaar een dag, dan klopt dat. Dat zal notabene letterlijk gebeuren. De dag des Heren, die begint met het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg. Met het komen van de Heer Jezus, die zij dan zullen zien, die doorstoken werd. Die dag duurt 1000 jaar. Dat is de dag des Heren, duurt 1000 jaar. Is die periode al aangebroken? Is die Heer Jezus al verschenen? Nee, want u bent er nog. Dat is een hele simpele redenering. Ja, u kunt zeggen, ja, ik weet het niet zo zeker van mezelf, maar nou, kijk dan naar een ander. Ja, als je dan denkt van ja, als ik dat bij mezelf allemaal moet gaan checken, dan ben ik misschien niet zo zeker van mijn zaak. Dat kan ik me voorstellen. Maar nou, check het dan aan een broeder die naast u zit, of aan een zuster. Want de Bijbel zegt dat de mens der wetteloosheid zich nog niet kan openbaren zolang jij er bent. Dat zegt 2 Thessalonicenzen 2. Zolang wij hier zijn, kan de mens der wetteloosheid zich niet ten volle openbaren. Het geheimenis werkt wel. Je proeft het, je merkt het, je hoort het, je leest het. Het spettert van het scherm. Maar het is nog niet de grote verdrukking. Dat komt nog. Want wij zijn hier nog. Wij zijn nog hier. En zolang wij hier zijn, komt dat niet. Maar als wij weg zijn, dan zal die mens der wetteloosheid zich openbaren. En die mens der wetteloosheid wordt door de Heer Jezus verteerd door de adem van zijn mond. Wanneer? Als hij komt. Dus dat 1000 jaar rijk is nog niet aangebroken. Dat moet nog komen. Dat kan pas gebeuren als die mens der wetteloosheid echt geoordeeld wordt. Die door de adem van zijn mond wordt verteerd. En ik heb het net proberen duidelijk te maken. Het is een heel simpel rekensommetje. 2 Thessalonicenzen 2. Zolang jij er bent, kan dat nog niet. Maar als wij weg zijn, de weerhoudende factor weg is, dan zal de mens der wetteloosheid zich helemaal openbaren. Nou, dat wordt heel moeilijk. Want als hij zich echt ontpopt, als de mens der wetteloosheid met bedrieglijke wonderen, met tekenen, met van alles, en met de hele zaak op het verkeerde been te zetten, als dat gebeurt, ja, dan is het een vreselijke tijd. Maar dan komt de Heer Jezus daarna om die mens der wetteloosheid te oordelen. Welk moment is dat? Dat is datzelfde moment waar ik het net over had. Als hij zich openbaart op de Olijfberg. Als ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat moment moet nog komen. Tot dat moment is er voor Israël eigenlijk alleen maar ellende. En daarom staat hij hier 2 dagen. Heeft hij geslagen. Hij zal ons verbinden. En na 2 dagen zal hij ons doen herleven. Die 2000 jaar die bijna voorbij zijn. Die 2 dagen. 2 keer 1000 jaar. Die zijn vrijwel om. Nou, we weten niet precies wanneer het begon. We weten ook niet precies wanneer de gemeente is begonnen. Dat weten we niet. We nemen aan dat de Heer Jezus 33 jaar is geweest. Dat geloof ik ook stellig. Want dat moet kloppen. Maar of het allemaal bij het jaar 0 begonnen is, dat bestaat trouwens sowieso al niet, dat u had jaar 0, dat kennen we helemaal niet. Maar goed, of dat nu 0 is, of 10 is, of min 10, wie weet. Maar laten we nu eens aannemen dat het ongeveer 2 of 5 jaar na Christus is. Dan 33 is 38. 2000 jaar na het jaar 38. Zou dat kunnen? Ja, verdraaid. U denkt, nou het is nu 2010, als het 38 wordt, dan heb ik nog 28 jaar. En u denkt, nou dat is toch een mooie tijd om nog een nieuwe auto te kopen. Ik zeg maar wat. Ik weet wat je denkt. Maar stel nu eens dat het bij min 10 begon. Dat weten we niet zeker hoor. Wat wij dan even dus 10 voor Christus noemen. Ja, dan wordt het al een beetje anders, hè? Dan wordt 38 al 28 of zo. En dat gaat nog een beetje af. 7 jaar van rode verdrukking. Het zal wel eens dicht bij 2011, bij 2010, bij 2012 kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik heb geen datum. Als ik een datum had, zou ik hem u zeggen. Of misschien wel niet zeggen, dat weet ik ook niet precies. We weten het niet. 2 dagen. Zal Israël verstoten blijven. 2000 jaar zullen ze in de moeite en in de kommer gedompeld blijven. Maar na die 2000 jaar, na die 2 dagen, gaat hij verandering brengen. De 3e dag. U weet misschien dat u 4000 jaar mag tellen tot aan Christus. We beginnen bij Adam en zo. Dat is niet zo vreemd voor ons. Als u een klein tabelletje hebt in uw bijbeltje, en de meeste bijbels hebben wel van die tabellen met wat getallen en zo, dan weet u dat u ongeveer bij Adam tot aan Christus 4000 jaar, dat zingen we notabene in een kerstlied, weet u dat? 40 eeuwen van tevoren, toch? Heb je ooit gezongen dat lied? Jawel, nou ja, vroeger geloofden we dit ding nog. Ja precies, want de leiders hebben dit al lang aan de kant geschoven, die zijn de grenzen zijn ze gaan verleggen. Beetje pittig, een beetje katterig, maar ik wil het wel zo zeggen, want dat is waar. Ze hebben de aandacht verlegd van de Heer Jezus naar de mens. En dat is altijd fout. Dat is altijd de verkeerde route. Ziet u ze hier gebeuren? Hij heeft verscheurd, maar zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Aha, dat betekent dat er een bepaalde tijd komt dat de Heere Israël laat helen en laat herleven. En dat gaat gebeuren. Wanneer? Als u weg bent. Als u en ik in de hemel zijn, wordt het op aarde even moeilijk, even zwaar. Maar daarna gaat de Heer Jezus komen en dan gaat dit in vervulling. Dit zegt Hosea. Het is een hele bijzondere profetie over Israël. Want die 3e dag is bij Adam begonnen. De 7e dag, de 7 maal 1000 jaar, dat is het 1000-jarig vrederijk. Die dag duurde dan gewoon 1000 jaar. Dat heb u al. Nou, als die dag 1000 jaar duurt, dan duren de 2 andere en de 2 voorgaande dagen ook 2 keer 1000 jaar. Want de 4 dagen daarna vooraf duurden ook allemaal 1000 jaar per dag. Is dat zo vreemd? Als de Heere God iets bijzonders geeft in Genesis 1 en 2, en dan gaat het dan over schepping en over die dagen van de Heere. Had de Heere God dat dan niet anders kunnen doen? Jawel, zeggen de evolutionisten, er zijn nog geen dagen van 4 uur bij mal. Dat zijn dagen van miljarden jaren of zo. Nou, het hadden ook wel 24 seconden kunnen zijn per dag. Had heel goed gekund. Waarom rekenen we nu ineens die dag naar miljarden jaren? Ik ben heel bescheiden. Ik zeg, die dag duurt 1000 jaar. Dus ik ben heel bescheiden als het daarom gaat. sorry dat ik het wat raar zeg, maar u snapt het wel. Want het is gewoon pure homer om te veronderstellen dat dit allemaal anders zou zijn. Ik wil gewoon zeggen dat die 7 dagen die je in Genesis 1 en 2 tegenkomt, 7 periodes zijn van 1000 jaren. En ik kan het nog wel scherper zeggen, maar u vindt in die 7 dagen het totale heilsplan van de Heere terug. En hier vindt u daar in Hosea, midden in uw Bijbel, bijna een klein stukje van. 2 dagen duurt die enorme druktijd, dat zij verstoten zijn, dat ze geoordeeld zijn. Maar na die 2 dagen zal ik ze doen herleven, zegt de Heere. En ik zal ze weer laten oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ik probeer het. Daar is een bijzondere Bijbelstudie geweest vorige week. Ik mocht dat doen en dat heeft mij enorm geraakt. Dat ging over Micha. Over Micha 5. En in Micha 5 gaat het over Bethlehem Ephrata, als uit gij de geringste, maar uit u zal voortkomen die mij een heerser zal zijn. Die teksten kent u, want die hebben u vast gehoord met de kerst. Of een kerst eerder. Of toen de grenzen nog niet verlegd waren. Lang geleden. Maar toen was dat nog iets. Toen had dit nog body. Maar ik zal u zeggen, dat heeft heel veel body. Als de wijzen uit het oosten vragen, waar is de koning der Joden die geboren is, zeggen de schriftgeleerden, Bethlehem. Kan niet missen. En misschien bent u in Bethlehem geweest en hebt u daar gekeken. Ik wel. Een heel bijzondere plek. Daar kun je genieten. Bethlehem komt voor het eerst voor in het boek Genesis. In de tijd van Jacob, de oude Jacob, de aartsvader Jacob. Jacob die had beloofd om terug te keren naar Bethel. Dat deed hij niet, dat was hij een beetje vergeten. Toen heeft de Heere hem daaraan herinnerd. En dan gaat hij toch. En hij is in Bethel geweest, in hoofdstuk 35 van het boek Genesis. En dan gaat hij na Bethel, gaat hij op weg naar Hebron, naar de Westbank. Om daar de oude plek weer op te zoeken, de oude roots. En hij komt in de buurt van de velden van Ephrata. En dan gaat zijn vrouw Rachel bevallen. Zijn vrouw Rachel had al een zoon, Jozef. Lea had natuurlijk veel meer jongens. En die bijvrouwen ook. Dus dat lang niet even los. Maar Rachel had maar één zoon gebaat en dat was Jozef. En dan wordt daar in de velden van Ephrata een zoon geboren. Het gaat niet makkelijk. De vroedvrouwen zeggen tegen Rachel, het gaat niet goed. Maar het is een zoon. En zij zegt, noem hem Ben-Oni, zoon van smarten. Jacob hoort dit, Rachel sterft en Jacob verandert de naam Ben-Oni in Benjamin. De zoon van smarten is de zoon van zijn rechterhand. Dat is typerend voor Bethlehem. Dat is de clue van Bethlehem. De zoon van smarten wordt de zoon van zijn rechterhand. Ik hoop dat u dat land bij u, dat het misschien wel een stukje vraagteken is, maar zoek dan maar na, en plus en min maar je gaat er echt van genieten. Maar goed, dat is Bethlehem. Dat is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt. Als iets voor het eerst voorkomt, is het bijna altijd richting aangevend. Kun je daar een conclusie uit trekken. Dat is hier ook zo. Verder vindt u natuurlijk in Bethlehem van alles. U vindt dat Rut daar geweest is bij Boas. U weet natuurlijk ook dat Isaï daar geboren is. En u weet ook dat Isaï op een bepaald moment burgemeester is van Bethlehem. In 1 Samuel 16. Daar vindt u dat Samuel naar Bethlehem gaat om een koning te zalven. En er is een soort etentje. Ja, ze hebben misschien iets van... ik zal maar geen grapjes maken. Maar ze hebben een etentje en tijdens dat eten komt dan die oudste zoon van Isaï en Samuel is compleet onder de indruk van die jonge man, een statige, reizige figuur, sterke man. Dat zal hem zijn. Nee, zei de Heer, het is er niet. De tweede komt. Weer niet. Derde, vierde, vijfde, zesde. Schrikt u niet. De zevende. 7 zonen passeren de revue en de Heer zei steeds nee. Heb je er nog een zoon? Ja, zegt Isaï. Ik heb nog één. Die is bij de schapen in het veld van Ephrata. Haal hem. Hij komt en wordt gezalfd. Schrik niet. In het boek Micha, in hoofdstuk 5 staat, dat God 7 herders zal verwekken over Israël. Maar de 8e, dat is de letterlijke vertaling, zal de leider van de mensheid zijn. Dat is een hele merkwaardige profetie. De achtste. De naaper van God, de duivel, die probeert altijd hetzelfde. In Openbaring 17 vindt u dat er 7 koningen zijn en het beest zelf is de achtste. Hij weet dat hij dat graag wil. Maar God heeft een achtste. De achtste, die zal leider van de mensheid zijn. En die zal vrede zijn. En die zal heerser zijn. Die zal Assur verslaan. Hier de taal van Hosea. Die zal de poorten van Nimrod overwinnen. Nimrod wordt gezien als de eerste koning van de Bijbel, hè? Genesis 10, van Babel. En Nimrod is bovendien de leider van Assur. Heel merkwaardig in Micha 5. Dus hij is zowel Babel onder zich als ook Assur onder zich. Misschien snapt u het religieuze denken en het politieke denken. Maar hoe dan ook, alles is daar terug te vinden. En deze hele bijzondere profetie in Micha 5 vind je hier terug. En u en ik zeggen, ja, maar wij kijken toch heel anders naar Micha 5. We zeggen dat het de Heer Jezus is. Nou, amen, dat doe ik ook. Het is ook de Heer Jezus. Hij is het die door God gesteld is als de overwinnaar, de poorten van Nimrod zal verslaan. Hij is die achtste. Die 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn, dat zijn misschien wel de 7 aartsengelen. Maar die achtste, dat is die op de troon is. Dat is de Heer Jezus zelf, de engel des Heren. Dat is een heel andere. 7 herders zal ik verwekken, maar de achtste, dat zal de leider van de mensheid zijn. Hele bijzondere profetie. En hier vindt u het. Ten dagen dat hij zal oprichten. De Heer Jezus gaat oprichten. De Heer Jezus zal het herstel van Israël inluiden. Hoe doet hij dat? Hij komt. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen bitter rouw bedrijven. Er wordt een geest van gebed en van genade uitgestort. Ze zullen tot inkeer komen. En ze zullen de Heer Jezus volgen. Hij zal koning zijn. Hij zal verslaan. Hij zal alle volkeren die tegen Israël optrekken verslaan. En hij zal er bijzondere zegen verspreiden. En dan kan ik me zo voorstellen dat vers 3 van hoofdstuk 6 zegt. Ja, we willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. En zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen. Dat is altijd zo, hè? De late regen is altijd het herstel. Altijd de vroege regen. En de spade regen, maar de late regen is altijd herstel. En het herstel zal komen door hem. Aha, dus Israël heeft hier een profetie in handen van dit is de route van herstel. Na 2 dagen, je zou ze dat wel in willen peperen in het land van de Joden in Israël. Je zou ze wel willen zeggen, geloof dit toch. Die 2 dagen die gaan voorbij, je moet een keer gaan zien. Maar ook gelovigen hier zullen zich moeten realiseren dat die 2 dagen de dagen zijn van de gemeente. Dat is de tijd van de volkeren. Waarin we nu leven. Maar die tijd eindigt. De genadetijd waarin we nu leven komt tot een einde en dan gaat de Heer Jezus verschijnen. U en ik kijken nu naar de Heer Jezus. Straks komen we met hem. Uit de hemel. Als hij verschijnt, verschijnt u met hem, alle heiligen met hem, of alle heiligen met u, dat is een uitroep. Een geweldige, geweldige openbaring van heerlijkheid voor de Heer Jezus zal het zijn in de toekomst. En u bent erbij. Maar voor Israël is het herstel. Israël heeft een schitterende toekomst. Israël ligt zwaar onder vuur vandaag, wordt aan alle kanten belaagd. Het is heel merkwaardig dat er een mooi plaatje stond in de Telegraaf, zag ik vanmorgen toevallig, van een soort dienst in de synagoge, waar de koningin aanwezig was en waar de burgemeester van Amsterdam aanwezig was en de commissaris van de koningin uit Noord-Holland aanwezig was. Die hebben dan ook nog een keppeltje op, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, zo hoort het dan ongeveer. Goed, maar het is toch een plaatje. En een van de sprekers zei dat het heel moeilijk is vandaag, omdat Israël zo belaagd wordt. Nu, dat is nog zo. Maar Israël zal tot herstel, tot bloei komen. Weet u waarom ik daar zo blij mee ben? Omdat de Heere aan zijn toezeggingen echt toekomt en dat ook inhoud geeft. En als de Heer Jezus zijn toezeggingen ten aanzien van Israël waarmaakt, dan zal hij ook zijn toezeggingen ten aanzien van jou en mij waarmaken. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is dezelfde. Hij heeft gezegd, ik ben bij je alle dagen. Ik kom je halen, ik ga je brengen, ik ga je in het huis van de Vader brengen. Waarom weet ik dat nu zo zeker? Omdat hij het heeft gezegd. Het is zo fijn om met de profetische woorden bezig te zijn. Want in die profetische woorden ligt een schitterend stuk genade van God. Herstel. De Heere God laat nooit varen het werk door hem begonnen. Die tekst kent u. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij maakt waar. En als u misschien in uw eigen kinderen afwijkingen ziet, want ze zijn misschien al afgedwaald. Als ze leven uit God hebben, wordt het in orde gemaakt. Want God stopt niet bij ons falen. De Heere gaat door, omdat hij de Heere is. Hij maakt altijd waar wat hij zelf heeft beloofd. En die toezeggingen die hebt u. Daar mag u blij zijn. Dat u te maken hebt met onze God die onze Vader is door het geloof in de Heer Jezus. Dat u niet te maken hebt met de God van de Moabedanen, maar die zegt niks toe. Die oordeelt alleen maar. Dan moet je de hemel verdienen met een gordel of weet ik veel hoe. Maar daar moet je iets voor doen. Iets naars doen. En dan moet je nog maar afwachten. Want je weet het niet eens zeker. Maar onze God zegt, ik ben bij je. En de Heer Jezus zegt, ik kom je halen. Ik kom je brengen. Ik zal ervoor zorgen dat je bij mij komt. Amen, Heer Jezus. Amen, Heer Jezus. U hebt het gezegd en het is waar. Uw toezeggingen ten aanzien van ons zijn waar. Uw toezeggingen ten aanzien van Israël zijn waar. U herstelt na 2 dagen. En u zal er echt van op aan zijn dat ze verlangen hebben om hem te kennen. Zou u nu met dit als achtergrond, als stukje bagage, ook verlangen hebben om de Heer te kennen? Gaat u dan zoeken naar de Heer Jezus? Gaat u dan verlangen naar meer van hem? Wordt het dan niet tijd dat u toch weer die oude route gaat? Ik weet het. De paden zijn verlegd. Maar stel dat u weer binnen gaat. En wat u daar weer tegenkomt bij dat altaar. Weer opnieuw dat brandoffer. Ik heb het vaker gezegd hoor. Het is vaker aan de orde geweest hier in deze studies. Dat u opnieuw ontdekt wie de Heer Jezus is voor zijn God en voor zijn Vader. Dat u ontdekt dat het aangename van het brandoffer eigenlijk dat deel van het offer is waarin God zijn Vader zo mateloos heeft vereerd. Dat wil je graag ontdekken. Ik heb 10 keren het verhaal van mezelf verteld, waar ik voor het eerst hoorde over het brandoffer, dat ik daar ook niet zoveel van snapte. Misschien was het helemaal niks. En dat ik later het verlangen kreeg om daar veel en veel meer van te weten. Ik heb mijn best gedaan. Te weten wat zich daar op dat altaar heeft afgespeeld. Hoe daar, ja, bij de grote verzoendag, daar bij dat altaar een heel bijzondere gebeurtenis plaatsvond. En de hoge priester zijn hand legde op de kop van die bok die nog leefde en die weggestuurd werd. En nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Maar ik zie ook dat God de Vader bijzonder is vereerd, gediend, geprezen door het werk van de Heer Jezus. Ook in het kruis. Al die dingen horen bij elkaar. We willen er naar jagen om hem te kennen. En dat jagen naar hem te kennen, ja, dat is een beetje, ja, ik heb niet zo'n hobby. We hebben allerlei hobby's en we zitten natuurlijk bom en bom vol met onze agenda. We weten geen raad meer. Is een kerkdienst op zondagmorgen om 10:00 en dan kijken we in onze agenda van, zou ik wel kunnen? Nou, zo ongeveer gaat het, ja. Dus ik sla een beetje door, ik weet het wel. Maar ik wil alleen maar aangeven hoe ver het is. We hebben nergens meer tijd voor. We rennen ons te pletter. Ja, natuurlijk moeten we bij de intocht van Sinterklaas zijn. Ja, zeker. Ja, onze kindertjes, onze klein. Nee. Vul maar in. Heel stom voorbeeldje. Maar het gaat maar door. Het is alsof er een soort zweep achter ons is. En iedere keer klakt dat van nog weer vlugger, nog weer harder, nog weer meer. En de programma's op school, ze zijn zo gecompliceerd. Ik denk dat mijn vader en moeder in mijn jeugd misschien 1 keer op school geweest zijn. In die hele tijd van 6, 7 jaar. Dat kwam gewoon niet voor. En ik zie nu mijn schoondochters en mijn dochters. En ik zie dus hoe de kleinkinderen behandeld worden. Nou, ze zijn er bijna elke week. Ja, en elke dag brengen sowieso. Ja. We hebben nergens tijd voor. Ik weet het wel. Het verkeer heeft zijn tol geëist. Maar even u gelovigen. Heb je nog tijd om naar de Heere te jagen? Om je best te doen om iets van de Heer Jezus te zien en om van hem te genieten. Geniet je nog van de Heer Jezus in de zondagse dienst? Zie je nog iets van hem? En als dat niet zo is, trek dan aan de bel. alsjeblieft, bel. Niet met je gsm'tje, maar aan die enorme kerkklok, die er misschien wel niet is. Maar trek eraan en laat dat ding daarbij er een, desnoods een scheur gaan vertonen van. Maar doe iets. We willen ernaar jagen om hem te kennen. We willen graag wat meer horen over de Heer Jezus. We willen graag meer weten van hem. We willen die oude paden weer terug. We willen die oude route. Oude paden is niet het kleed van mijn opa. Nee, dat zag er inderdaad anders uit. Dat klopt. Zijn hoed was ook wel anders. Alles was anders. De oude paden is niet dat ik hetzelfde pak aan heb van vroeger. Of dezelfde tooi of dezelfde kleuren. Maar het is die oude route. Dat is die oude route. Dat is naar hem toe. Dat is die weg. En de vorsten zijn het die de paden verleggen, die de grenzen verleggen. Maar ik wil die oude route. Ik wil het oude pad opnieuw. Ik wil opnieuw gaan ontdekken wie de Heer Jezus is. Hoe doe ik dat? Bijbelstudie. Toch een boekje lezen. Ja, we hebben geen boekjes meer. Ja, stripboeken. Ja, ook klopt. Ja, is ook zo. Met balloons. Weet je, zo heet dat. Er staan een paar woordjes tekst staan er dan in. Nou, dan snap je het wel. Nou, dat klopt wel. Als het om de inhoud gaat van die snipboek, dan snap je het best. Maar dat is ook inhoud van nul. En wat wordt er dan geboden aan tv-programma's? Wat is er dan aan kennis te vergaren? 0,0. Sorry hoor, ik ben een beetje te fel misschien vanavond, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit het probleem is waar we middenin zitten. En dat zelfs de evangelische christenen en de reformatorische christenen die op zich voor de Here willen gaan en die de Here willen zoeken, ook tegen deze dingen aanlopen. Want wat is er dan nog? Programma's in de kerk zat. Over kerkgroei en over kerk dit en over kerk, nou ja, en discussies over welke liedjes je moet zingen. Bundeltje A en bundeltje B. En, nou ja, u kent het wel, de discussie daarover. Nou, je staat verbaasd in de hemel, zingen we straks een nieuw lied. Het staat niet in Johannes de Heer, stond niet in de psalmen. Het staat niet ook in de opwekking. Jongen, hebben we toch weer een andere bundel in de hemel. Ja, een andere bundel. Ja, nieuw lied. Nee, maar ik wil alleen maar zeggen, je kunt eindeloos doorgaan met hoe de stoelen eruit moeten zien en hoe ze moeten staan en wat we met de kinderen moeten doen in welke programma's. Ik word er helemaal niet meer goed van. Ik word er een beetje moe van. Dit is het probleem. Er na jagen om hem te kennen, staat hier. Dat zullen ze dan doen. Ze zullen de onderste steen boven halen. En ze zullen de leraar ter gerechtigheid, die er dan zal zijn, Joel 2:24, de leraar ter gerechtigheid, die zullen ze aanspreken, zoals Nicodemus wel. U bent de leraar van God gekomen. Dat was nog binnen iemand die bovenaan stond, die je les gaf. Nicodemus, toch? Een van de schriftgeleerden, een van de grote jongens. En die zegt me, u bent de leraar ter gerechtigheid. U bent die leraar. Nou, ik had graag een poosje met Mozes willen praten over wat hij allemaal gezien had in het Heilige der Heiligen, waar hij elke dag kwam. En ik zou graag met de Heer Jezus willen doorpraten. Als de gelovigen die nu ontslapen onuitsprekelijke woorden horen, nu, waar ze nu zijn. De gelovigen die zijn heen gegaan. In het paradijs. De derde hemel. Onuitsprekelijke woorden. Nou, die zitten daar niet alleen halleluja te roepen, dat doen ze ook hoor. Gegarandeerd. Gegarandeerd, heilig is de Heer. Maar ze zullen zitten aan de voeten van hem. En ze zullen luisteren. De leraar ter gerechtigheid. Onuitsprekelijke woorden. U kunt soms van een bepaalde uitspraak genieten, van een bepaald stukje tekst genieten, van een bepaalde preek genieten, van een bepaald boek genieten. U kunt op alle mogelijke manieren genieten, maar u gaat genieten. Genieten! Maar waarom zoekt u dat dan niet? Waarom denkt u, ja, dat is voer voor theologen, dat is, ja, die hobby heb ik niet. Ja, ik hou me bezig met dammen. Nou ja, oké. Nou, gaan we dammen. Of schaken. Ik ga niet schoppen. Ik wil ook niet schoppen. Ik wil zo graag dat we duidelijk krijgen dat we er naar jagen. En er naar jagen betekent meer dan jojo. Ja, ik zal er nog eens over nadenken. Nou, dit soort kreten kennen we, er gebeurt natuurlijk nooit wat. Eigenlijk hadden we wel bijbelstudie moeten doen. Dat wordt eigenlijk is natuurlijk vreselijk. Want je bedoelt gewoon, het had gebeuren. Het moet gebeuren, maar het gebeurt toch niet. Wat eigenlijk betekent dat je alle kanten op kunt. Te fel. Hier staat, want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffers. Dus je kunt wel doorgaan, je kunt wel in de automatische piloot schieten en je kunt de slachtoffers en de brandoffers gaan brengen, maar je kunt ook zeggen, ik wil de Heere lief hebben. In liefde heb ik behagen en niet in slachtoffers. Een prachtig stukje tekst. De Heere wil zo graag dat we bij hem komen en dat we verlangen naar hem en dat we zoeken. Dat gaat gebeuren voor Israël. Dan zullen ze zien wie hij is. En ze zullen vragen stellen. Hoe komt u aan die wonden? Hoe ging dat dan? En hij zal antwoorden. Dat zou de Heer vandaag ook doen. De Heer wil zo graag in je hart komen en door de Heilige Geest vertellen wie hij is. Hij wil heel graag ook vandaag een heel bijzonder werk doen. Ik ben er diep van overtuigd dat de boodschap van Hosea 5 en 6 voor jou en voor mij bedoeld is. Ook. Het gaat over Israël. Het gaat over het herstel van Israël. Het gaat over die twee dagen die dan voorbij zijn. Die derde dag die komt. Het gaat over hem die daar dan zal zijn en die daar dan zal schitteren. Maar het is ook voor jou bedoeld. Maar de Heer heeft voor Juda een oogst weggelegd. Want hij gaat een keer in dat lot van zijn volk brengen. Hij gaat het veranderen. Maar hij gaat terug naar zijn plaats. Eigenlijk is de tekst niet zo moeilijk als je het zo leest. Hoofdstuk 5 en 6 horen bij elkaar. Vormen een eenheid. En geven een bijzondere boodschap. Maar die boodschap moet vandaag ook doorklinken in ons hart. Bidden voor Israël. Bidden voor dat wat er nog gaat komen. Danken voor wat we al zagen. Danken ook voor wie we hebben. Onze Heer Jezus en zijn volheid. En dat zijn zulke schitterende dingen. Dank en prijs hem. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor het volbrachte werk van hem. Ik wil u danken voor het kruis van Golgotha. Ik wil u danken voor het altaar. Ik wil u danken voor het offer. Het offer waar u ook van genoten hebt. Waar u uw eer in vond, uw glorie in vond. Ik wil u danken dat we uw woord hebben. Ik wil u danken dat we als gelovigen van de gemeente gezegend zijn met geestelijke zegen. Alle geestelijke zegen. En dat we uiteindelijk bij u en bij de Heer Jezus in het huis van de Vader zullen zijn. Dat de Heilige Geest daar is, die nu al in ons is als een onderpand van de toekomstige erfenis. Dank u wel voor al die toezeggingen, voor al die zegeningen. En we keken nu naar Israël vanavond. Ze hebben u aan de kant geschoven. Dat is toen in de dagen van Achas gebeurd. En misschien is het ultieme van aan de kant geschoven zijn wel te zien en te horen. Toen ze zeiden, we willen niet dat hij koning is. Toen ze hem, onze Heer Jezus, aan de kant geschoven hebben. Weg met hem. Vader, toch keert u terug. Toch komt u daarop terug. Want u laat uzelf niet aan de kant schuiven. Mensen kunnen u aan de kant zetten, maar u bent dezelfde. En daar danken wij u voor. Uw toezeggingen voor ons zijn eeuwig en vast. Uw toezeggingen voor Israël zijn altijd vast en zijn eeuwig. Dank u wel dat u met uw zegen komt. U kent ons ook hier. U weet waarom we hier zijn en wie we hier zijn. U kent onze achtergrond. Tijden van moeite misschien, van verdriet, van niet weten hoe het moet. En toch weer herstel gegeven. Ik hoorde dat. Zegen iedereen die hier is. O Vader, wilt u met uw bijzondere zegen bij ons zijn en met ons zijn. Om ons heen zijn. En wilt u dit stukje tekst in onze harten laten branden. Bijna graveren. Zodat we het nooit vergeten. Dank u wel dat u dat doen wilt. Vader, dank u voor uw Heilige Geest. In ons en door ons. We eren u. We danken u voor elkaar. We prijzen u. We aanbidden u, Vader, voor het geweldige werk van uw Zoon. En we zouden wel graag bij dat altaar willen staan en met onze handen omhoog u willen prijzen voor dat wat u deed in hem, onze geliefde. De enige, de volmaakte, de heerser, de vredevorst, de zonen Davids, de man van Bethlehem. Boas is maar een zwakke afschaduwing daarvan. Het offer uit Bethlehem. Dank u wel voor uw Zoon, onze Heiland. Amen.